Nou, het is misschien wel even leuk om toch een introductie te hebben, dat jullie een beetje weten wie tegen jullie aanpraat. Ik vind het heel leuk om nog steeds in Christiaans gedachten te staan als iemand die gepassioneerd is over Jezus. Want dat is iets wat me gewoon totaal gegrepen heeft en wat mijn leven bepaalt. Gewoon dat ik Jezus heb leren kennen door hem de Vader. Dat hij me thuisgebracht heeft en dat hij me bekend heeft gemaakt met het evangelie van het Koninkrijk van God. En dat is wat ik... Dat is wat ik verkondig, dat is wat ik leef. Dat is wat ik ben ook. En ik vind het fijn om zo bekend te staan. Om ook zo'n... Dat de Christus in mij gewoon ook zo'n impact gehad heeft op Christian. En op veel andere mensen ook. De Heer heeft mijn vrouw en mij ertoe gebracht om... We waren bezig om hier een vluchtelingcentrum te leiden. Aan het begin van de Balkanoorlog. En daar hebben we veel Kroatische mensen leren kennen. En mensen uit Bosnië. En het heeft ertoe geleid dat we hulpacties zijn gaan organiseren, evangelisatieacties, toen de tijd in Kroatië. Nou, van het een komt het andere, we zijn daar naartoe gegaan. En we zijn er uiteindelijk 10 jaar geweest, hebben daar 2 gemeentes gesticht. Eentje in Split en de andere in Dubrovnik. En uiteindelijk hebben we die gemeentes over kunnen dragen en ons mandaat was over. En de Heer heeft ons teruggebracht naar Nederland. Nu ben ik in Nijmegen bezig, eigenlijk op 2 niveaus. In de Jozua gemeente maak ik deel uit van het leidersteam. En ik ben ook bezig op stadsniveau, gewoon om samen de voorgangers bij elkaar te brengen. En afgelopen donderdag hebben we een fantastische doorbraak met elkaar gekregen, zodat de voorgangers besloten hebben om met elkaar te gaan bidden. En dus dat is eigenlijk een fantastisch gebeuren en een fantastische doorbraak. En daar ben ik eigenlijk heel blij mee, gewoon ook omdat ik daar middenin sta en gewoon dat is, vind ik fantastisch. En het andere wat ik doe, waar de Heer ons voor gebruikt is, nu van Montenegro. Dus ik ben met Kroatië ben ik eigenlijk klaar. Ik voel ook, ik heb er geen visie meer voor. Mandaat is over, maar de Heer opent nu een geweldige deur in Montenegro. Daar wonen 670.000 mensen in dat land. Er zijn 100 christenen, wedergeboren christenen. Dus misschien, nou ik denk dat we ongeveer hier met 100 mensen bij elkaar zijn, misschien iets minder. Ja, dus we hebben hier in dit gebouwtje meer christenen bij elkaar dan daar in het hele land. En we hebben contact gekregen met die voorganger. En die man die had visie, die wil graag in iedere grotere plaats van Montenegro wil die graag gemeentes gaan stichten. En hij heeft het idee van als ik nu mijn zendelingen bij elkaar haal over heel de wereld via mijn contacten. Dan kunnen die naar al die plaatsen gaan en dan kunnen ze daar gemeentes gaan stichten. Maar die plaatsen die zijn, steden in Montenegro die zijn niet zo groot. De hoofdstad telt niet meer dan 135.000 mensen. Andere grote steden zijn 20.000 mensen, 25.000. Heb je al een stad? Nou, als zendeling zit je zo onder de sociale controle ook van de Oosters-Orthodoxe Kerk, dat het bijna onmogelijk is wat voor druk dat oplevert. En ik ben daar zelf 10 jaar zendeling geweest in dit gebied, dus ik weet waarvan ik praat. Ik weet wat voor geestelijke oorlogsvoering dat met zich meebrengt. En dus we hebben met deze man gepraat en ook in de zin van hoeveel beter het eigenlijk is dat hij zijn eigen mensen kan vrijzetten, kan opvoeden en mee kan nemen in de bediening, waardoor hij zijn eigen geestelijke autoriteit bouwt over de geestelijke werkelijkheden in Montenegro en daarmee ook de autoriteit verkrijgt om gemeentes te stichten in andere steden. Nou, daar gaan we hem dus bij helpen. En ik maak deel uit van een apostolische beweging, Blast Ministries. Dat is uit Oostenrijk, die mensen die werken in de Balkan. En dus samen met deze mensen gaan we deze man helpen om een school voor gemeentestichting te beginnen. Het zal wel eerst een voortraject moeten worden, omdat er zo weinig christenen zijn. Maar toch, gewoon, dus daar richten we ons nu op, om dat op te gaan zetten. Nou, dat is dus waar de Heere Jezus mij voor gebruikt. En hoe die mijn leven waarvoor hij mijn leven op dit moment inzet. Ja, dat is een beetje mijn achtergrond waar ik vandaan kom. Net zoals mijn broer uit Israël, onze broer uit Israël, gewoon van die totale afhankelijkheid. Gewoon als je niet bidt, als je niet van je identiteit bewust bent als een zoon van God. En wat je plaats is in de hemelse gewesten, of in de geestelijke wereld, dan richt je niks uit. Gewoon je hebt het nodig om wat de Heere Jezus door geboorte heeft verkregen, hè, dat hij het zoonschap van God door geboorte heeft verkregen, dat hebben wij door genade verkregen. En als wij niet in hetzelfde zoonschap wandelen als Jezus dat deed, dan hebben wij niet het effect in deze wereld zoals Jezus dat, dan hebben wij dus niet dat effect wat we graag zouden willen hebben voor het koninkrijk. Dus gewoon direct al vanaf het begin van je christelijke wandel, dat je wandelt met de Heer, heb je het ontzettend hard nodig om te weten dat je weet, dat je weet, dat je weet dat je een zoon van God bent. Want ik ben nu 23 jaar christen. Ik weet niet hoeveel jaar erover moeten doen om in dat zoonschap van God te komen. Het staat in Galaten 3 vers 27 dat wij allemaal zonen van God genoemd worden door het geloof in Christus Jezus. En dan gaat dat verder en dan zegt het zo, want gij allen die in Christus gedoopt zijt, hebt u ook met Christus bekleed. Hierbij is geen sprake van Jood of Griet, van Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk. Gij allen zijt immers één in Christus. Indien je nu van Christus bent, dan ben je ook het zaad van Abraham en naar de belofte erfgenamen. Nou, wij worden dus allemaal zonen van God genoemd en in God is man nog vrouw. Dus het maakt niet uit of je nu een mannelijke zoon van God bent of een vrouwelijke zoon van God. We zijn allemaal erfgenamen. We zijn allemaal zonen van God die de erfenis van God verkrijgen. Dus hier wordt over een zoon gesproken in de betekenis van erfgenaam. Kijk, er zijn 10 verschillende namen voor zonen, voor kinderen. En er is een woord voor een kleine baby, van kleuter naar kind, van puber naar jongvolwassenen, naar volwassenen. Nou, zo heb je dat ook in het Grieks. En die hebben allemaal een eigen betekenis. In het Grieks heb je de betekenis, en dat is het woord goeios. En goeios is erfgenaam. Het is niet mannelijk en het is ook niet vrouwelijk. Het is een onzijdig woord. En door een klein tekentje wat je ervoor zet, wordt het mannelijk of vrouwelijk. Dus, wat betekent het dat wanneer je een goeios van God bent, dat betekent dat je voor 30 jaar lang heb je vader trouw gediend. En omdat je hem trouw gediend hebt, overeenkomstig de wet, word je zijn erfgenaam. Die bedoeling van die 30 jaar is dat je op de vader gaat lijken, dat je gaat handelen zoals de vader handelt, dat je gaat spreken zoals de vader spreekt, dat je gaat doen zoals de vader doet. En dat je gaat haten zoals de vader haat, en dat je zo bent zoals de vader is. Dat is de bedoeling van die 30 jaar. En dus toen de Heer Jezus 30 jaar was, toen had hij de gerechtigde leeftijd overeenkomstig de wet om erfgenaam van zijn vader te zijn. Dus alle hulpbronnen van God kwamen op zijn 30-jarige leeftijd ter beschikking. Waartoe? Om de werken van de Satan te kunnen vernietigen en om het koninkrijk van God in kracht te gaan verkondigen. Dus de Heer Jezus die werd 30 jaar. En wat deed de Heer Jezus toen hij 30 jaar was? Toen hij 30 jaar werd, hij rende naar de rivier de Jordaan en hij was klaar om door Johannes de Doper gedoopt te worden. Want dat was het moment dat hij de erfenis van zijn vader rechtmatig in bezit kon nemen. Dus op dat moment had de vader zijn eerste rechtmatige zoon hier op aarde om van al zijn hulpbronnen gebruik te maken, om al de werken van de Satan te vernietigen en het koninkrijk van God in kracht te proclameren. Als je een zoon bent, en iedereen die hier kinderen heeft, dan weet je dat wanneer je zoon of je dochter, die vraagt je om brood, dat je de brood moet geven. Als er een bedelaar aan de deur komt, en die vraagt je om brood, moet je zelf weten of je het geeft. Maar je moet het niet geven. Maar op het moment wanneer je zoon of je dochter vraagt om eten, of wanneer je zoon en je dochter je vraagt om een slaapplaats, dan ben je als ouders verplicht om dat te geven. Dus wat de Heer Jezus wist als zoon, van wanneer hij de vader iets vroeg, dat hij wist hij zeker dat de vader hem een antwoord zou geven. Horen jullie wat ik zeg? Het is een totaal verschil wanneer je bij de vader komt bidden, komt bedelen om brood, of komt vragen om brood in de veronderstelling dat hij je antwoord zal geven op je gebed. Dus wij hebben het ontzettend nodig om in die identiteit van het zoonschap te kunnen wandelen. Want gewoon Zutphen is een plek, hoe ik me heb laten informeren, waar het niet eenvoudig is. Er zijn hier gemeentes uit elkaar gereten. Er is hier jarenlang heeft hier geen gemeente bestaan dat de mensen naar Deventer moeten. Nou, dat weten jullie beter als ik. Gewoon, er is hier een toestand geweest en een geestelijk klimaat wat eigenlijk uitroept naar het openbaar worden van de zonen van God. Nou, nu is hier een gebed voor deze stad geweest, dat de Vader de mogelijkheid heeft gezien door het geloof wat hij aan deze mensen heeft gegeven, om hier zijn gemeente op te richten. Hij heeft zich hier een poort gecreëerd. En de poorten van de hel zullen deze gemeente niet overkomen. Geen scheuring, geen verdeling, geen welke poort van de hel er ook tegen deze gemeente opstaat, in de machtige naam van Jezus, het zal er niet overkomen. Amen. Dat is wat de Heer zich hier gecreëerd heeft. Maar daarom is het uitermate belangrijk dat jullie leren wandelen als zonen. In de nederigheid van de Heer Jezus Christus. In de heiligheid van de Heer Jezus Christus. In de zuiverheid van de Heer Jezus Christus. Om zoals de Heer Jezus met de Vader wandelde, dat jullie zo met de Vader wandelden. Want als jullie dat niet leren, dan heb je je trammeland binnen de kortste keren. En wat Christian en zijn team nodig heeft, dat zijn mensen die opstaan in het zoonschap van God. Mannelijk of vrouwelijk, dat maakt niks uit. Ja, je hebt die erfenis, die is voor jou, die is ook voor jou bestemd. En je gebeden worden verhoord. Nou, je kan een zoon van God, Jezus was een zoon van God door geboorte. Wij zijn zonen van God door adoptie. En kinderen van God die zonen zijn geworden door adoptie, hebben dezelfde rechten als zonen van God die door geboorte zijn. Dus wat wij zijn door genade, wat Jezus is door geboorte, dat zijn wij door genade. Nou, hoe wandelde Heer Jezus in kracht op deze aarde? Hoe kon Hij doen wat Hij deed? Dat was omdat de Heer Jezus wist wie Hij was, maar boven alles omdat Hij wist wie zijn Vader was. Omdat Hij en de Vader met elkaar één waren, kon Jezus doen wat Hij deed. Had Hij de waardigheid, de status, de autoriteit, gewoon om te doen wat Hij deed. Snappen jullie wat ik hiermee zeg? Gewoon, Jezus had een openbaring. Hij wist dat Hij een zoon was. Hij wist dat Hij gezonden was door de Vader. Hij wist boven alles dat de Vader Hem lief had. Nou, wat wij moeten verkrijgen is die openbaring van God als Vader. Willen wij in dat zoonschap komen? Want dat is wat de schepping hier uitroept. Naar het openbaar worden van de zonen van God. Mensen die gebonden zijn. Mensen die onder een zware druk verkeren. Die roepen het uit. Naar iemand die het evangelie van het Koninkrijk van God aan hun zal bedienen. En wat hebben wij als gemeente hiervoor nodig? Dat is een openbaring van het vaderhart van God, diep in onze harten. En als je die openbaring van het vaderhart van God hebt, dan weet je dat je geliefd bent, geliefd bent, geliefd bent, geliefd bent. Hij houdt van je, hij houdt van je, hij houdt van je. En als je weet dat er iemand zo van je houdt, zoals God van je kan houden, dan kun je tegen iedere barrière opstaan, maar je weet dat je die backup hebt, je weet dat je die kracht achter je hebt, je weet dat je iemand hebt die je bevestigt, die je lief heeft, die van je houdt, gewoon die je stimuleert, die je gewoon de wijsheid en het inzicht geeft, die je raad geeft, die altijd met je is. En dat je nooit verlaten bent, dat je nooit alleen zult zijn. Nou, over die openbaring van het vaderhart van God wil ik met je praten. Dat we daar als gemeente in kunnen komen, om hier een standaard op te heffen in Zutphen. Opdat een volk dat in duisternis wandelt, een groot licht zal zien. Dat is de bedoeling van deze preek. Nou, willen jullie daaraan? Weten jullie het zeker? Ja, maar kost je jezelf. Je gaat ervoor aan het kruis, lieve mensen. Het kost je wat. Gewoon je oude mens definitief afleggen, weet je wel. Je hebt dat verleden, gewoon alles wat je hebt meegemaakt. Gewoon al die toestanden, al die ervaringen die je hebt meegekregen. Gewoon, en alles wat je van je ouders hebt meegekregen. Al die ellende die je hebt meegekregen. Die eigen keuzes die je zelf gemaakt hebt. Allemaal aan het kruis ermee. Gewoon, het is allemaal gewoon afgedaan. Het is allemaal voorbij. Gestorven voor eens en altijd. Dagelijks je vlees aan het kruis brengen. Je eigen wil. Vader, gewoon niet mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden. Lieve mensen, ben je daar klaar voor? Ik kan makkelijk ja zeggen, maar ik ben serieus. Je moet je kostprijs berekenen. Gewoon, wil je ontvangen wat ik hier in deze prediking jullie te vertellen heb? In Jezus' naam en door zijn geest. En als je zegt van ja, dat wil ik. Ik heb het ook gedaan, het heeft me mijn leven gekost, moet ik zeggen. Halleluja, Bert Rosman is dood. En Jezus Christus leeft in mij. Prijs God, daar ben ik blij mee. Dat is fantastisch, ik was ook niks waard gewoon. Ja. Dus dat is fantastisch. Nou, maar goed, als je dat zegt van Heer, dat wil ik. Of dat wil ik overwegen. Ik wil die kostprijs berekenen. Dat mag natuurlijk ook. Hè, dat je zegt van ik weet het niet, maar ik wil horen wat je te zeggen hebt. Gewoon vertel het maar. Of als ik weg ben, dat je naar Christian en zijn team gaat. Of naar je M12 of G12. Wat doen jullie? Allebei. Fantastisch. Gewoon dat je naar je M12 of G12 of naar Christian gaat. Gewoon of zijn team. En gewoon dat je daar zegt van joh, wat heeft die mannen allemaal bedoeld? Ik ben natuurlijk al 23 jaar christen en jij misschien nog maar 2 jaar. En dan zou je wel eens kunnen denken, waar praat die man allemaal over? Want wel gewoon, dit heb ik allemaal nog niet meegekregen. En dit is allemaal vreemd wat hij me hoort. Ik zou het wel willen begrijpen, beter voor je. Maar gewoon, dat je opheldering zoekt. Dat je zegt van, ik wil dit pakken. Want gewoon, iedere week krijg je een preek te horen. Iedere week hoor je wel iets en het zijn allemaal belangrijke dingen. Maar de Heer Jezus, gewoon in heel zijn bediening en in alles wat hij was, in de eerste plaats was hij een zoon van God. Had hij de Vader lief en de Vader hield van hem. En dat was alles wat zijn leven bepaalde. Dus dat is de totale grondslag van je leven om die openbaring te kunnen pakken. Wat voor vaderervaring je ook hebt in je leven. Het kan desastreus zijn hoe je vader met je omgegaan is. Maar de Heilige Geest is totaal in staat om je een fantastische vaderervaring te geven van God de Vader, waardoor jij volledig tot herstel komt. En dat gaat uit boven de vreselijke vaderervaringen wat wij in het natuurlijke meegemaakt hebben. Maar ik loop op mijn preek vooruit, dat moet ik niet doen. Laten we gewoon het woord van God lezen in Johannes 14, 6 tot en met 11. Johannes 14, je hebt Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Mij gaat om hoofdstuk 14. En daar staat, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Indien je mij kent, zou je ook mijn Vader gekend hebben. Van nu aan kennen jullie mij. Van nu aan kent gij mij. Hebben jullie de Vader gezien. Filippus die zei tot Jezus. Heer, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Jezus die zei tot hem. Ben ik zo lang bij jullie, Filippus? En ken je me nog niet? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Hoe zeg jij dan, toon ons de Vader? Geloof je niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot je spreek, zeg ik uit mijzelf niet. Maar de Vader, die in mij blijft, doet zijn werken. Geloof mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. Of anders, geloof om de werken zelf. Dus Jezus zegt dat hij de weg de waarheid is en dat niemand tot de Vader kan komen dan door hem. En een weg die verbindt twee plaatsen. Dus je kan nooit die openbaring van de Vader verkrijgen als je gewoon niet tot Jezus komt. Gewoon misschien zit jij met Oosterse religies in je hoofd. Misschien zit je met allerlei gedachten in je hoofd om je eigen religies op te maken. Maar je komt nooit tot die krachtbron als je Jezus niet als jouw Heer en Heiland ervaart. Als je redder ervaart in jouw leven. En dat je hem aangrijpt om tot de Vader te komen. Om op dezelfde wijze te kunnen gaan wandelen als Jezus deed. Je kan niet om Jezus heen. Om die vaderopenbaring te krijgen. Om hersteld te worden van die vreselijke vaderervaring die je hebt in je leven. Je zal via Jezus moeten gaan om tot de Vader te komen. Dat is wat het woord van God hier zegt. Dus we zien hier de Heer Jezus. Wanneer wij hier de Heer Jezus leren kennen, zal Hij ons dus de Vader laten zien. Jezus die wandelde in volmaakte eenheid en harmonie met de Vader. Gewoon, hij deed alles wat hij de Vader zag doen. Hij sprak de dingen die hij de Vader hoorde zeggen. Gewoon Jezus en de Vader waren volkomen één. Jezus die haatte wat de Vader haatte. Jezus die hield waarvan de Vader van hield. Jezus die wandelde zoals de Vader. Jezus die deed zoals de Vader. Jezus en de Vader die waren helemaal met elkaar. En ze werkten samen, ze waren samen. Jezus die heeft het allemaal van zijn Vader geleerd. Dus die hele zekerheid, die innerlijke krachtbron die Jezus had, dat ontving die van zijn Vader. Dus ook zijn status en zijn waardigheid en zijn waarde. Gewoon die had hij van zijn vader. De hele bestemming waarin hij wandelde, dat had hij van zijn vader. Dat was hem genoeg. En als het voor Jezus genoeg was, dan is het ook voor ons genoeg. En dus, je zou kunnen zeggen, waarom zond de Vader de Heer Jezus hier op aarde? Dat was om ons dat voorbeeld te geven. Om te kunnen wandelen als zonen, precies zoals Jezus dat deed. Dus Jezus die geeft ons een blauwdruk. Jezus die laat ons zien hoe hij zich verhield tot de Vader, om ons een voorbeeld te geven hoe wij ons verhouden tot de Vader. Dus kun je nagaan gewoon hoe de Satan en het rijk van de duisternis het aardse vaderschap aanvalt. Om dat onderuit te halen, zodat jij een verkeerd beeld van God de Vader krijgt. En dat doet hij in onze gezinnen, dat doet hij in onze families. En het zou mij niet verbazen dat hij het ook in jouw leven gedaan heeft. Maar Jezus, gewoon in heel zijn voorbeeld. Gewoon, hij laat ons de Vader zien en hoe wij kunnen samenwandelen met de Vader. Om een goed vaderbeeld te krijgen. Zodat we in kracht kunnen wandelen. Zodat we in zekerheid kunnen wandelen. Zodat we met waardigheid en met status kunnen wandelen. Man, wat heeft de duivel ons dat afgenomen? En wat zullen we gewoon wat zullen we gewoon onze voeten op hem gaan zetten? Om te zeggen van dit nemen wij niet langer in ons leven. Ik zal wandelen zoals Jezus wandelde. Om de geest die in mij is. Om zijn leven dat in mij woont. Dat is wat we nodig hebben. Nou, Efeze 3, 14, vers 14 en 15. Als we daar eens even naartoe gaan. Dan lezen we iets over deze gemeente. Efeze 3, 14 en 15. Dan ga ik het twee keer lezen. De ene keer zoals het hier staat. En de andere keer wil ik vertalen zoals het Grieks het zegt. En dan ga ik een woordje verwisselen, maar dat hoor je dan wel. En daar staat geschreven: om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle geslacht in de hemel en op de aarde genoemd is. Nou, zo staat het in jouw Bijbel, als je de NBG hebt. Om die reden, en dan ga ik het nog een keer lezen. Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle vaderschap in de hemel en op de aarde genoemd wordt. Sommige Bijbels zeggen familie. Sommige Bijbels zeggen gemeenschap. Maar het is het woord Pascha Patria, wat betekent de gemeenschap van de Vader, de familie van de Vader. Dus alle gemeenschap op aarde, alle familie van God, wordt het vaderschap van God genoemd. Begrijpen jullie wat ik zeg daarmee? Ik wil het wel uitleggen. Hier zijn wij bij elkaar als gemeente van Jezus Christus. Het woord van God zegt hier dat wij het vaderschap van God zijn. Wij zijn hier de familie van God. Wij zijn zijn vaderschap. Dat is de naam van deze familie. Dus als wij het vaderschap van God zijn en we hebben net gehoord gewoon dat Jezus alle kenmerken van de Vader met zich meedroeg, dan betekent dat ook dat deze gemeente druipt van alle kenmerken van het vaderschap van God. Dat in alle geledingen, in alle M12, G12 groepen, gewoon in alles wat we doen, gewoon van het hoogste niveau tot het laagste niveau, is een uitdrukking van het vaderschap van God. De Vader die manifesteert zich door alle aspecten van het gemeente zijn heen. Want wij zijn zijn vaderschap. Dus daarom ben jij een mannelijke zoon of een vrouwelijke zoon van God. Omdat hij jouw vader is. Daarom hebben we hier broers en zussen. Daarom zitten we in M12 en G12. Omdat we hier in het groot de Vader ontmoeten. Maar in de M12 en G12 ontmoeten we de Vader in een kleine gemeenschap. Waar we gekend worden. Waar er voor ons gebeden wordt. Waar we opgestuurd en opgebouwd worden in het geloof. Dat is de kleine kern van de familieeenheid. Dus daar heb je dan ook die M12 en G12 leiders. Die bedoeld zijn als geestelijke ouders in die groep. Daarom is Christian Gewoon is hij aangesteld gewoon om als een geestelijke vader voor jullie te zijn. En de Heilige Geest die geeft hem kinderen om op die kinderen te oefenen, zodat hij een goede geestelijke vader voor jullie kan zijn. Ja. Maar goed, in ieder geval, de hele gemeente is gebaseerd op het vaderschap van God. Dat is wat hier gezegd wordt. En om die reden buigen wij als gemeente onze knieën voor God de Vader. Maar ik zou dat veel verder uit kunnen leggen, maar daar moet ik gewoon helemaal niet naartoe gaan. In ieder geval, de hele gemeente is doordrongen van het vaderschap van God. Dat is belangrijk om te zien. Nou, wat belangrijk is voor deze gemeente, en dat is geloof ik het profetische woord, wat belangrijk is om dat als gemeente te grijpen, gewoon dat alles wat we hier doen in de gemeente, en alles wat deze gemeente voorstelt, is het vaderschap van God. Dat is belangrijk om te kunnen pakken. Dat we in alles het vaderschap van God zoeken. Wanneer we dat doen, wanneer we door Jezus Christus heen, die in ons woont, en in wie wij zijn, als we gewoon die relatie met God de Vader zoeken, dan is geen poort van de hel die ons kan overkomen. Kijk, dat de poorten van de hel ons niet overkomen, daar zijn wel een paar voorwaarden aan verbonden. En een van die belangrijke voorwaarden is, dat we allemaal onze knieën buigen voor God de Vader. Dus niet ik heb de waarheid, maar God de Vader heeft de waarheid. En ik weet niet hoe eigenwijs je bent, maar je legt het maar beter af voor God de Vader. Dat je daar je knieën buigt en alles aflegt. Veel beter dan dat je het op de dag van het oordeel moet doen. Dus wanneer je dat doet, gewoon dan overkomen de poorten van de hel ons niet. Dus de hoogste roeping die we als gemeente hebben ontvangen, is om tot de God de Vader te komen. Dat we ons door Jezus laten brengen tot God de Vader. Maar niet dat we alleen maar zeggen, God is onze Vader. Maar ook dat wij worden als de Vader. Dus de Heer Jezus, die creëert het vaderschap van God in ons. Nou, als God in zijn Heilige Geest op een man komt, dan uitzicht dat in vaderschap. Als de Heilige Geest van God op een vrouw komt, dan uitzicht dat in moederschap. Maar het is beide vaderschap. Begrijp je wat ik bedoel? Als de geest van God op een vrouw komt, dan uitzicht dat in geestelijk moederschap. Als de geest van God op een man komt, dan uitzicht dat in geestelijk vaderschap. Omdat je nu eenmaal als man en vrouw anders gebouwd bent. Dus wij zijn allemaal geroepen tot dat vaderschap. En voor het vrouwelijke deel onder ons, zal zich dat uiten in moederschap. En voor het mannelijke deel onder ons, voor de mannelijke zonen, zal zich dat uiten in het vaderschap. Begrijpen jullie wat ik bedoel? Dus je krijgt de kenmerken van de Vader, worden een deel van jouw leven. En wanneer dat gebeurt, dan komt deze gemeente tot volwassenheid. Maar ik geloof ook dat op dit moment, en hoe jong deze gemeente is, en met alle evangelisatieactiviteit die hier gebeurt, geloof ik op dit moment niet dat het grootste gedeelte van de gemeente daar is. Maar het is wel de richting die wij op moeten. En er zullen je oudere broers en zussen zijn op wie de geest van God gekomen is, waar het zich uit in geestelijk vaderschap of in geestelijk moederschap. En deze mensen zullen staan in posities van M12 of G12 leiders. Of misschien als diakenen, of misschien weet ik wat jullie hier allemaal doen. Maar er zullen ook mensen zijn die net bij de gemeente zijn gevoegd, die gewoon overal gezocht hebben, die gewoon met iemand op straat gepraat hebben, gewoon Jezus, gewoon fantastisch, zijn door de Heilige Geest aangeraakt, hebben een fantastische ervaring met God gehad, jullie komen hier in de gemeente, gewoon, en hoe kom je hier binnen? Je komt hier binnen als een kind van God. Als een broertje, als een zusje. En wat je nodig hebt is om op te groeien. Nou, daar is deze familie voor. Maar wat je dus nodig hebt wanneer je dit gezin zo binnenkomt, en wanneer je gewoon misschien ook al een tijd op weg bent met de Vader, en misschien gewoon ben je het ook verloren, dat je het kwijt bent, maar gewoon wat ik hoor, en dat zal ook in een plaats zoals Zutphen ook zijn, gewoon, wij zijn op zoek naar verloren vaderschap. Gewoon, het is iets gewoon wat de mensen in het algemeen verloren zijn. Kijk, zondaren zijn geen etters. Zondaren zijn geen bullebakken. En ze kunnen zich zo wel uiten. Maar zondaren zijn mensen die de weg tot God verloren hebben. Die eigenlijk zoeken. De weg naar God zoeken. Maar het ook niet weten. En dan gewoon van alles gaan proberen. En zo'n pijn hebben van binnen. Gewoon die leegte die je kan voelen. Die zo'n ongelooflijk pijn doet. Dat je gewoon van alles maar gaat proberen. Om die pijn weg te moffelen. Om die pijn weg te kunnen drukken. Nou, dat is wat een zondaar is. Zondaren zijn geen enge mensen. Zondaren zijn niet geen vreselijke mensen die drugs doen. Of die vloeken. Of die roddelen. Of die roken. Of die gewoon weet ik wat voor toestanden ze allemaal uithalen. Om die pijn weg te drukken. Zondaren zijn mensen die de weg naar God kwijt zijn. En die iemand nodig hebben die het evangelie aan hun vertelt. Nou, vanuit hun pijn en frustratie zullen ze soms afwijzen. Omdat ze het gewoon niet kunnen herkennen. Maar wanneer de geest van God die op alle vlees is uitgestort, gewoon dat wakker maakt en dat ze de waarheid herkennen, dan zullen ze het graag accepteren in hun leven, waar of niet waar. En dan zullen ze trekken naar de Heer Jezus toe. Dus, we zijn op zoek, mensen zijn op zoek naar vaderschap, naar een vaderschap dat ze ergens verloren zijn. En dat geldt voor heel veel mensen, dat onze natuurlijke vaders, die hebben meer invloed op onze levens dan dat we ooit hebben kunnen bedenken. Gewoon door wat ze gezegd hebben, of misschien niet gezegd hebben. Door wat ze gedaan hebben, of misschien juist door hun afwezigheid. Gewoon mensen die kunnen zo diep teleurgesteld zijn in hun aardse vader, dat wanneer ze over het vaderschap horen, gewoon bam, een muur opbouwen en zeggen van hier wil ik niks van horen. Dit kan ik niet aan. Dit is een onderwerp, dit is iets wat me zo'n pijn heeft gedaan in mijn leven. Dat ik het gewoon totaal wantrouw, het vaderschap in mijn leven. En ik kan er niet van horen. Jezus, ja, Jezus is fantastisch. Maar de Vader, die ken ik niet. Dat durf ik niet aan. Begrijpen jullie wat ik zeg? Er zijn veel mensen die daar zo over denken. En er zijn veel mensen die gewoon wat dan ook doen in hun leven, die zo'n pijn hebben aan het verlies van vaderschap en misschien ook wel moederschap, hoe zich dit ook maar uit, gewoon dat ze overal gewoon zoeken gewoon van waar kan ik deze pijn verzachten. Dat het mensen zo diep verwond heeft. Nou, kijk maar in je eigen leven. Gewoon misschien heb je een fantastische vader gehad. Halleluja, prijs God. Maar misschien heb je het ook niet gehad. Dat je een emotioneel afwezige vader hebt gehad. Dat je een vader hebt gehad die je nooit geknuffeld heeft. Dat je een vader hebt gehad die nooit naar je voetbal is komen kijken. Dat je een vader hebt gehad die je nooit op schoot heeft genomen. Of die nooit gewoon jou bevestigd heeft in wie je bent. Nou, op dat moment wanneer je zo'n vader hebt gehad, dan kan het van diep binnen heel erg pijn doen. En nu kom je tot de Heer Jezus Christus. En de Heer Jezus Christus die zegt van, ik ben de weg tot de Vader. En diep van binnen hebben wij die roep in onszelf. En het verlangen om een goede ervaring van God de Vader te hebben. Om een goede vaderervaring te hebben in ons leven. Nou, en Jezus die verlangt om ons dat te geven. Jezus die staat klaar om ons dat te geven. Jezus staat klaar om ons in dat zoonschap te roepen. Dat je het niet alleen maar beleidt of dat je zegt van ja, God is mijn vader, maar ik voel er helemaal niks bij. Maar dat je gewoon kan zeggen, de Vader, hij houdt van mij, houdt van mij, houdt van me. Hij heeft mij lief, hij heeft mij lief, hij heeft mij lief. En dat betekent alles in mijn leven. Dat betekent alles wat ik ben, omdat God de Vader van mij houdt. Daarom kan ik van mezelf houden, kan ik in de spiegel kijken en kan ik zeggen, wat ben ik prachtig geschapen. Omdat de Vader mij zo gemaakt heeft. Nou, die roep die hebben wij in ons leven. En de wereld is op zoek naar dit vaderschap. En veel van ons als christenen, wij zijn op zoek naar dat vaderschap. Nou, een vader, wat hij doet in ons leven, wat heel specifiek voor de vader is. Een vader geeft ons waarde en bestemming in ons leven. Een vader die geeft ons innerlijke zekerheid. Een vader, wat hij doet, is dat hij ons bevestigt. En hij bekrachtigt ons in de dingen gewoon die God in ons gelegd heeft. Gewoon dat is wat een vader doet. Een vader die definieert onze identiteit, wie wij eigenlijk zijn. Omdat wij een vader hebben, zijn wij zonen. En hebben wij wortels. En dat bevestigt mijn identiteit. Dat definieert mijn identiteit. Wat een vader ook doet, hij geeft richting. Hij geeft correctie. Hij geeft veiligheid. Een vader die geeft stabiliteit. Dat is wat een vader doet. Nou, en dit vaderschap, dat herstelt God de Vader. In Jezus Christus herstelt hij dat over ons. Daarvoor ben jij hier in de gemeente, om goed gevaderd te kunnen worden. Begrijp je dat woord gevaderd? Dat is geen Nederlands woord, ik bedenk het, maar het is in ieder geval iets wat iets zegt. Daarom ben je hier in de gemeente. Daarom is het belangrijk dat je hier bent. Daarom is het belangrijk dat je in de G12 of in de M12 groepen bent. Omdat God de Vader jou een vaderervaring wil geven die goed is. Die je aartsvader of ouderschap gewoon wat dat overstijgt. Dat je hem leert kennen als een vader. Dat hij je deze waarde en bestemming geeft. Dat hij je identiteit kan definiëren. Dat hij je die stabiliteit kan geven. Het is goed om die structuur te hebben in je leven. Dus dat is wat een vader doet in ons leven. En dat vaderschap, dat is de ruggengraat van de gemeente. Gewoon daar bouw je geestelijk mensen mee op. Daardoor komen mensen in de vrijheid. Zijn mensen in staat om te dansen. Zijn mensen in staat om vrij te zijn voor God. Daardoor zijn mensen in staat om hun gaven te beoefenen. Omdat ze die zekerheid en die stabiliteit hebben die de Vader hun geeft. Nou. Ik heb het idee dat ik veel te veel... Tot hoe laat heb ik eigenlijk? Nou, er zijn die ouders ook met kinderen natuurlijk. Even serieus. Kwart over vijf? Half zes? Oké. Nou, dat moet gaan lukken. Dat is al het probleem. Ja. Misschien wel. Nou, in Lucas 3 vers 8, in Lucas 3 vers 38, daar lezen we dat Adam de zoon van God is. Adam, die kwam ook op een punt in zijn leven dat hij zijn vader verloor. En het is belangrijk voor ons eigen leven om te zien waar wij ook vaderschap in ons leven verloren zijn. Waar is dat uiteindelijk misgegaan? Waar ging dat mis in het leven van Adam, dat het ook misgaat in ons eigen leven? Wat moeten wij overwinnen in ons eigen leven door de kracht van de Heilige Geest om weer in dat vaderschap van God te komen? Daar gaat het me even om. Nou, in die zin, gewoon vertelt Genesis 1 en 2... Genesis, die vertelt ons daarvan. Genesis 1, en in vers 1 en 2 van Genesis 1, daar lezen we dat de aarde vormeloos was. De aarde die was leeg en donker, en de Heilige Geest van God die broedde op deze aarde. Nou, dan lezen we gewoon dat God deze aarde gaat maken. Hij schept deze aarde in een fantastische... fantastische hof, in een fantastische tuin, in een fantastisch gebeuren. En wat hij doet eigenlijk, hij maakt het tot een huis voor deze mensen. Voor Adam en Eva. Hij wilde het maken tot een huis voor ons. Nou moet je voorstellen wat daar gebeurt. En dan moet je het beeld trekken op je eigen leven. Gewoon, je kan soms zien gewoon hoe mensen in een vormeloze wereld rondwandelen. Ze wandelen door het park en ze voelen het gras onder hun voeten niet. Ze zien de prachtige bomen, zien ze niet. Gewoon, ze wandelen als het ware in een kokon, in een leegheid. In een vormeloos en leeg begin van hun leven. De aarde die was leeg en vormeloos en de Heilige Geest die broedde op deze aarde. En God die schept deze aarde en hij spreekt zijn woord. Er zij licht, sprak God. En de Heilige Geest die broedde op deze aarde. Hij nam dat woord en hij maakte het tot een realiteit. 2 Korinthe 5 vers 17. Dat zegt dat wij een nieuwe schepping zijn. Nu wandel jij daar in dat park en je voelt het gras onder je voeten niet. Je zit daar opgesloten in jouw kamer. Je voelt je depressief. Je voelt je akelig. Je voelt dat je leven helemaal nergens naartoe gaat. Geen perspectief. Je weet het gewoon niet meer. Die leegte in je die doet pijn en het voelt donker en leeg aan. En de Heilige Geest die op alle vlees is uitgestort, die ook broedt op jouw leven. En er komt iemand in jouw leven en die spreekt het woord van God in jouw hart. En de Heilige Geest die broedt op jouw leven, die neemt dat woord en hij maakt het tot een realiteit. Dat is hoe jij een nieuwe schepping wordt. Maar je hebt iemand nodig die het woord van God in jouw leven spreekt. En de Heilige Geest die op jou broedt, die maakt het tot een realiteit. Die manifesteert dat woord in jouw leven. Dat is waarom jij hier zit. En God maakt je op deze wijze tot een nieuwe schepping. Nou moet je nagaan hoe dat gebeurt met Adam en Eva. Hij neemt een stuk grond en hij vormt het. Hij vormt het met zijn handen. Hij vormt het gewoon met zijn geest. Hij vormt het gewoon in zijn, al zijn creativiteit. En hij, in al zijn tederheid gewoon schept hij zich een man. Schept hij zich de mens. En in Genesis 2 vers 7, daar staat hij dat hij zijn mond op het gezicht van deze mens drukt, op zijn neus, waarschijnlijk op zijn neus en op zijn mond. En hij blaast een adem in deze mens, waardoor deze mens tot leven komt. Hij plaatst zijn geest in deze mens. Kan het nog warmer? Kan het nog persoonlijker? Kan het nog dieper en intenser, hoe God de Vader Adam tot leven wekt? Kan het nog intiemer, hoe God jou tot leven wekt? Zie je daarin het vaderhart van God voor jouw leven? In jouw vormeloos en donker begin, gewoon hoe jij gebonden bent door de krachten van de duisternis. En dat de Vader in tederheid zich uitreikt naar jouw leven. En dat hij zijn mond op jouw neus legt en dat hij jou zijn levensadem geeft. Zo intiem. Zo intiem. Dat is wat God de Vader doet. En dan ziet hij gewoon hoe hulpeloos deze mens is. Hoe deze mens eigenlijk nog tot niets in staat is geweest. En hij schept voor deze mens een prachtige tuin waarin deze mens veiligheid heeft. Waarin deze mens kan genieten en zich kan verwonderen. En iedere avond komt hij in deze tuin om met de mens te wandelen. En wanneer hij dan zo met Adam daar aan het rondwandelen is, en ze delen zo met elkaar, dan deelt Adam zijn hart met de Vader. En hij zegt van, ik voel me zo alleen. En God de Vader, die maakt hem allerlei dieren, en dat is een heel vreemd verhaal, ik kan er ook niet zo noemen, maar hij deed het. En Adam, die kijkt met wijsheid en inzicht naar deze dieren, en hij geeft hun een naam, overeenkomstig het kenmerk van deze dieren. En overeenkomstig de naam die hij aan deze dieren geeft, ziet God van, nee, dit is niet de hulp die Adam nodig heeft. Hij bracht Adam tot wijsheid. Op een gegeven moment brengt hij Adam dan in een diepe slaap. En uit de zijde neemt hij de rib van, uit de zijde van Adam neemt hij de rib. En hij vormt deze rib tot een vrouw. Hij neemt eigenlijk alle vrouwelijke eigenschappen op dat moment die Adam had, die haalt hij eruit. En bouwt hij in alle tederheid, in alle zuiverheid, in alle reinheid, in alle fijngevoeligheid. Begrijpen jullie wat ik zeg? Gewoon bouwt hij deze rib tot een vrouw. En wanneer die Adam ontwaakt en hij stelt deze vrouw aan hem voor, dan is Adam totaal begeisterd. Totaal, wow. Totaal, dit is vlees van mijn vlees. Dit is gebeente van mijn gebeente. Je hoort het enthousiasme er vanaf druipen. Gewoon van, wow. Dit. Yes. Weet je wel, gewoon van. Adam in alle zuiverheid en reinheid. In alle zondeloosheid die hij toen nog had. Reageerde hij op deze vrouw. En hij zag van, this is the perfect fit. Dit werkt. Dit is wat het is. Dit is wat ik gezocht heb. En je ziet God de Vader in de nood voorzien die Adam heeft. Nou, zo'n vader is God. Je ziet ze dan vrij. Je ziet dat vader-kindbeeld, zie je dan tussen Adam, tussen God en Adam en Eva. En hun afhankelijkheid van God als zijn vader. En het is heel aandoenlijk eigenlijk, gewoon hoe afhankelijk ze zijn. Hoe ze wandelen met God in afhankelijkheid. Hoe God iedere avond in de koelte met hun komt wandelen om over de dingen van de dag te spreken. Gewoon de vader die geeft hun verantwoordelijkheid en vrijheid. En de vader die geeft hun ruimte om te genieten. En gewoon, hij is helemaal als een vader met hun bezig. God de Vader is daar gewoon echt als een goddelijke ouder. Bekommerd om zijn kinderen. En hij trekt dagelijks met zijn kinderen op. Nou, in zo'n relatie brengt God de Vader ons. Zo is God als Vader. Gewoon hij ziet je noden en hij vervult je noden. En hij brengt je wat je nodig hebt boven jouw begrijpen. Nou, door deze zorg en vaderschap werden Adam en Eva een persoon die heel erg gewaardeerd werden. Als zonen van God. En die konden wandelen in hun bestemming. Toen ze de hof beheerden. Waren personen van status. Van aanzien. Intelligente mensen. Die groot inzicht hadden. Maar alles wat Adam en Eva waren. Dat waren ze om wat God van hun gemaakt had. Nou, toen kwam daar dat moment wat we weten. En ik om even in het perspectief te plaatsen. Adam. Die verloor zijn vader. En hier komt het eigenlijke probleem waar wij tot aan vandaag aan de dag nog mee kampen. Het is niet de zonde. Wat het eigenlijke probleem is. Het eigenlijke probleem wat Adam had. Was dat hij zijn eigen beslissingen wilde maken. Het was niet de zonde wat het probleem was. Want het is nooit de bedoeling geweest van Adam om te gaan zeggen van, hey, nu ga ik zondigen, fantastisch. Goh, ik heb er geen zin meer in, ik ga zondigen. Nee, het was de bedoeling van Adam en Eva om voor zichzelf te beslissen wat goed en kwaad was, maar op hetzelfde niveau van de moraal verder te leven zoals ze voorheen met God hadden geleefd. Maar ze zeiden, ik het doen. Ik wil zelf beslissen. Schuif dat eten aan de kant. Ik wil patat. Begrijpen jullie wat ik zeg? Ze hebben datzelfde kinderlijke probleem. Wat wij toch in onze volwassenheid meedragen. Dat we zeggen van ik zal het zelf wel weten. Ik wil mijn eigen beslissingen kunnen nemen. Ik wil zelf proeven wat goed is. En wat kwaad is. En daarna wil ik zelf beslissen wat ik dan zal doen. Of ik het ene of het andere zal doen. Dus wat Adam en Eva eigenlijk deden, was dat ze niet bewust in de zonde stapten. Het is een zondeval. Je gaat niet bewust vallen. Je stapt als het ware en je struikelt. Dat is wat Adam en Eva gebeurde toen ze op het moment dat ze uit hun afhankelijke relatie met God stapten. En op het moment dat ze uit hun afhankelijke relatie met God stapten, als hun vader, verloren ze het vaderschap van God. Want het vaderschap van God kon niet bestaan. Ze waren geschapen om afhankelijk te zijn. En dus ook toen de mens uit de afhankelijkheid van God stapte. Toen had de duivel dus alle ruimte van. Ha, deze mensen die zijn geschapen voor afhankelijkheid. En hij had de moeilijkheid en hij had de mogelijkheid om hun tot afhankelijke mensen van hem te maken. En dus toen pas bracht de Satan hun tot zonde. Dus de zonde is een gevolg van de invloed van Satan op ons leven. En op het moment dat wij uit afhankelijkheid stappen, als wij zeggen ik ben ongehoorzaam aan God, op dat moment heb je nog niet gezondigd, maar op dat moment ben je kwetsbaar voor de zonde. En is de zonde onherroepelijk in je leven? En volgt het ogenblikkelijk achter elkaar? Begrijpen jullie wat ik hierin zeg? Het is onze onafhankelijkheid van God dat ons in de zonde brengt. En dat maakt de relatie tot God de Vader onmogelijk. Nou, als we dat kunnen zien, dan zien we dat dat probleem van Adam en Eva nog hetzelfde probleem is als wij het vandaag aan de dag hebben. Doordat Adam en Eva dat gedaan hebben, werden zij niet alleen vaderloos, maar de hele mensheid werd vaderloos. Kijk, zagen we hun voorheen gewoon fantastisch wandelen in de hof, gewoon in glorieuze gedaante. Gewoon daarna zagen we hun zweten op het veld gewoon om hun brood te kunnen verdienen. En hadden ze moeite om het voor elkaar te krijgen. Ze hadden de zorg en de aandacht niet meer van God de Vader, omdat ze in onafhankelijkheid leefden. Dus de keuze die ze maakten tot onafhankelijkheid, die bracht hen in een slavernij. Dat is wat er met ons gebeurde en het had gewoon desastreuze gevolgen. Gewoon een van hun zonen doodde de ander. Gewoon ze verloren gewoon hun waarde als kinderen van God, hun identiteit vervaagden. Gewoon ze verloren hun bestemming en de eigenlijke reden waarom ze geschapen waren. Ze konden niet langer in gemeenschap met God leven. En ze verloren hun veilige plaats en hun relatie met God de Vader. Dus daarom zegt Klaagliederen 3, vers 5 zegt heel terecht dat wij als wezen zijn geworden zonder vader. Klaagliederen 3 vers 5. En in Johannes 14 vers 18 zegt de Heer Jezus dat hij ons niet als wezen zal achterlaten, maar dat hij tot ons zal komen. Dus op dat moment, gewoon dat Adam en Eva kozen om in onafhankelijkheid te stappen, werden zij vaderloos. Op dat moment dat wij besluiten om onafhankelijk van God te leven, of als wij onafhankelijk van God leven, sowieso, dan zijn wij vaderloze mensen. Dan wandel je als het ware in een geest van een wees. In een geest van verlatenheid. Mensen die wandelen in een geest van verlatenheid, dat zijn mensen die moeten vechten voor hun bestaan. Mensen die voelen alsof ze het leven niet aankunnen. Gewoon die diep van binnen uitroepen naar iemand die hun kan leiden en hun vervulling kan geven. Die in de behoefte kan voorzien om geliefd te worden en om gewaardeerd te worden. Mensen die wandelen in een geest van verlatenheid, in een geest van een wees. Die roepen uit naar iemand die hun een reden geeft voor hun bestaan. Wanneer je dat hebt, dan wandel je in een geest van een wees. Hoe moet je dat zeggen? In een geest van verlating, van verlatenheid. Iemand die het uitroept naar zijn identiteit. Van ik zou niet weten wat ik van mezelf zou moeten zeggen wie ik ben. Als jij me zou vragen wie ik ben, zou ik niet weten wat ik moet zeggen. Nou, dan heb je een geest van verlatenheid. Iemand die het roept gewoon naar bevestiging. Van wat ik doe, doe ik dat goed. Of iemand die zegt van ik kan het ook nooit goed doen. Hoe vaak hoor je dat wel nu? Als je dat hebt, dan heb je een geest van verlatenheid. Heb je geen innerlijke zekerheid bij de dingen die je doet. En je zoekt naar iemand die je bevestigt. Je zoekt naar iemand die je bekrachtigt. Die je tegen je zegt van dat kun je goed. Van dat zie ik helemaal in je zitten. Van hiervoor ben jij geschapen. De wereld roept het uit naar deze bevestiging. De wereld die roept het uit naar iemand die hun bevestigt in hun identiteit. Die een identiteit definieert. Nou, zou jij iemand in jouw leven willen? Of zou deze wereld iemand in hun leven willen hebben? Die dat voor hun kan doen. Die dat voor jou zou kunnen doen. Hunkeren wij niet naar zo'n persoon? Die dat in ons leven kan leggen. Die ons bevestigt en bekrachtigt. Waarde en bestemming geeft. Ons identiteit geeft. Dat is wat we nodig hebben als christenen. En de wereld die hunkert ernaar. Adam en Eva die kwamen in die geest van verlatenheid terecht. En ze droegen dat over op hun nageslacht. Tot op vandaag aan de dag toe. Maar God in al zijn genade en al zijn goedheid. Die heeft gezocht naar herstel van deze relatie. Ik weet niet of jij hier zit als christen op dit moment. Maar gewoon Jezus is hier aanwezig met zijn heilige geest. En hij spreekt tot jouw hart. Dat hij jou in relatie tot de Vader wil brengen. Ook als jij zo'n moeilijke vaderervaring in je leven hebt gehad. Jezus die verlangt ernaar om jou in relatie met de Vader te brengen. Dat is waarvoor hij gekomen is. Dat is wat hij voor jou wil doen. Hij verlangt ernaar om jou een veilige plaats te geven om te leven. Om met hem in relatie te zijn. En hij heeft voorzien in die weg van redding. Dat Jezus voor jou aan het kruis gegaan is. En wanneer jij beleidt. Dat je zegt van ja Jezus. Dat hebt u ook voor mij gedaan. Er is voor mij geen andere weg dan de Vader. Dan te aanvaarden. Dat u voor mijn zonde. Voor mijn onafhankelijkheid. Daar aan het kruis gestorven bent. En ik aanvaard dat voor mijn leven. Ik aanvaard dat. Dat u dat persoonlijk voor mij gedaan hebt. Dan zie je daar Jezus met zijn wijd uitgebreide armen. Om te zeggen van mijn kind kom in mijn armen. Je bent welkom thuis. Hoor je dat? Welkom thuis. Welkom thuis in Gods vaderarmen. Die zijn eeuwige armen onder jou geslagen heeft. Die jou tot een eeuwige woning is. O kind van God man. Als je verloren bent. Kom dan tot het kruis. Kom dan tot Jezus. om je die vervulling te laten geven. Om je die vaderervaring te laten geven. Dat maakt je tot een mens en als een volheid om in de bestemming te kunnen wandelen. Om je waarde te geven. Weet je, in de Bijbel zie je dat God heel vaak mensen gebruikt. Op het moment dat ze hun vader hebben verloren. Of mensen die juist zonder vader zijn opgegroeid. Met de Heere Jezus horen we eigenlijk niks van Jozef terug. Hè? En gewoon ook bij Mozes zien we dat zijn vader is overleden. En ook bij heel veel van de profeten. Gewoon die zijn vaderloos geweest. En God gebruikt juist deze mensen die de leegte van vaderloosheid in hun leven ervaren. En in die leegte uitroepen naar God om die leegte te vervullen. En om de pijn van hun af te nemen. Nou, dat zijn de mensen die God gebruikt om het evangelie door te geven. Om geestelijke vaders voor anderen te worden. Vader die herstelt die relatie. Hij gebruikt deze mensen daarvoor. Hij verlangt om die leegte in jouw leven te vervullen. En om zijn vaderschap aan deze wereld te tonen. Johannes 16 vers 25. Dat zijn de gesprekken in de bovenkamer. En het is een groot verlangen van de Heere Jezus dat zijn discipelen openbaring ontvangen van de Heer. En hij zegt van, ik heb jullie verteld over de Vader. Maar het zal anders zijn dan de Heilige. Het zal anders zijn als de Heilige Geest komt. Hij zal je de Vader laten zien. En ik bid dat ook onze ervaring zal zijn. Kijk, de enige weg tot de Vader en om Vader te kunnen worden is om het te leren van de grote Vader. De Heere Jezus, die vertelde ons van de Vader. En hij was het grote voorbeeld van het vaderschap. Maar waarom wilde de Heere Jezus zo graag dat de Heilige Geest kwam? Omdat de Heilige Geest het vaderschap in onze harten manifesteert. Dus door het woord van Jezus was het als een theorie voor de discipelen. Ze hoorden en ze zagen het vaderschap. Maar het was niet iets wat ze met hun hart konden pakken. Maar toen de Heilige Geest hun leven vervulde, kwam de Heilige Geest in hun geest en in hun hart. En werden ze tot de Vader. Verkregen ze de kenmerken van God de Vader in hun leven. Dat is wat de Heilige Geest voor hun deed. En daarom was de Heere Jezus zo verlangend om naar de Vader te gaan, de belofte van de Heilige Geest te verkrijgen en op zijn discipelen uit te storten. Want dan zouden zij die ervaring, die vaderervaring hebben. Dan zouden ze gewoon de liefde en de waardering van God de Vader ervaren in hun eigen harten. En het niet langer alleen maar horen door zijn onderwijs en door zijn voorbeeld. Dat was ook belangrijk om dat als een model te hebben. Maar het was de Heilige Geest die het praktisch maakte in hun leven. Nou, zo gebeurde dat. Wanneer de Heilige Geest... Wat dat ook doet wanneer de Heilige... Dat moet ik toch zeggen, dat is heel belangrijk. Wanneer de Heilige Geest zo in onze harten komt en het vaderhart van God in onze harten manifesteert, dan kun jij misschien een waardeloze vader van jouw familie voelen. Maar wanneer de Heilige Geest van God in je hart ontvangt en je hebt zelf een slechte vaderervaring gehad in je leven, dan is de Heilige Geest perfect in staat om je alles te geven wat jij gemist hebt door je aardse vader. En wanneer de Heilige Geest in jouw leven komt, dan herstelt hij jouw familiebanden. Hij herstelt je relatie met je kinderen. Omdat je dan weet een goede vader te zijn. Of moeder. Wanneer de Heilige Geest als vrouw op je komt. Begrijpen jullie wat ik daarin zeg? Want het is de Heilige Geest die ons dat onderwijst. Het is de Heilige Geest die ons dat vaders en moeders maakt. Nou, zo zegt de Korinthebrief ook. Dat wanneer de Geest van God op ons komt en in ons komt, dan roepen we niet uit voor structuren, of voor organisatie, of voor methodes. Maar dan roepen we het uit, Abba Vader. Gewoon juist om door die kreet gewoon het vaderschap van God in ons leven te ontvangen. Dat verlangen tot uitdrukking te brengen naar God als vader. De Heilige Geest is in heel zijn natuur een vader. En hij weet hoe hij dat aan ons moet laten zien. Hij weet hoe hij ons die vaderervaring moet geven. Hij weet hoe hij ons moet geven wat wij tekort zijn gekomen in ons leven. De Heilige Geest is daartoe perfect in staat. Wat voor verschrikkelijke vaderervaring we ook in ons leven hebben gehad. Ik heb dat in mijn eigen leven ervaren, omdat ik zonder vader ben opgegroeid. En in mijn huwelijk met Mariska hebben wij nog geen kinderen ontvangen. Dus ik weet wat het is om als kind uit te roepen naar de vader. Maar ik weet ook wat het is voor een vader om het uit te roepen gewoon naar kinderen. Ik weet het van beide kanten. Maar ik weet ook op wat voor fantastische wijze gewoon de Heilige Geest daarin voorziet. Want op het moment dat ik op de dieptepunten van mijn leven was. Op het moment dat ik op de dieptepunten van mijn bediening was. En dat ik dacht van, ik geef het op, ik kan zo niet verder. Het is absoluut afgelopen met me. Ik zou liever sterven dan doorgaan. Want ik heb geen vader in mijn leven. En gewoon in die gebondenheid en de geest van verlatenheid waarin ik zelf wandelde. Dacht ik van, ik kan ook niks goed doen, want er komt niks goeds uit mijn handen. En het lukt me allemaal ook niet. En het is verschrikkelijk, gewoon, ik voel me niet gewaardeerd, ik voel me niet geliefd. Maar waar zijn de vaders in mijn leven, die mij opgroeien in de volwassenheid, gewoon in de volwassenheid van mijn persoon? Waar zijn de vaders in mijn leven? Waar is het dat ik zelf een vader kan zijn voor mijn kinderen? En op het moment gewoon dat ik in al mijn wanhoop het uitriep naar God. En ik hoop dat het voor jou niet zo ver hoeft te komen. Want dat kun je ook voor de tijd doen. Je hoeft niet zo eigenzinnig en stomkoppig te zijn als ik dat ben. Maar wanneer je dat gewoon doet en dat je zegt van, vader, ik heb uw ervaring nodig met heel mijn hart en heel mijn wezen. Waar is uw vaderschap over mijn leven? En op het moment, dat weet ik nog, dat het in de tijd was van Polen waar jij over praat. Gewoon dat God me die vader, die openbaring van het vaderhart gaf, diep in mijn hart. En dat ik ervan overtuigd raakte van, ik ben geliefd, ik ben geliefd, ik ben geliefd, ik ben geliefd, ik ben geliefd. En mijn hele leven stond op zijn kop, omdat ik diep geliefd was. En ik keek voor het eerst in de spiegel en daar zag ik Bert Rosman staan. En ik dacht van, met mijn dikke neus en met mijn dikke achterwerk en weet ik wat ik allemaal van mezelf dacht, van je bent echt wonderbaarlijk geschapen, je bent prachtig. Weet je waarover ik het heb nu? Over een groot God. Die een zielig wrak tot een zoon wist te maken. Tot een effectief dienaar. Tot een zoon die wandelt in de erfenis van Jezus Christus. Dat is wat God met een wrak kan doen als dat ik zelf was. En hij kan het voor jou doen. En ik weet op dat moment dat ik uitstapte in geloof om een vader te zijn voor andere mensen. Dat ik zei van, wat mijn situatie ook is. Maar omdat Jezus, en in geloof aanvaarde dat Jezus Christus mij tot de vader had gebracht. En die vaderlijke aspecten over begon te dragen op andere mensen. Dat ik zelf geestelijke vaders in mijn leven begon te ontvangen. Die voor mij gingen doen wat ik voor anderen deed. God die zond hen op mijn weg. En ik groeide op in Christus. En ik werd tot een zoon. En een erfgenaam. Gewoon die wandelt met alle hulpbronnen uit de hemel. Ik zag mensen genezen onder mijn handen. Ik zag gemeentes gesticht worden gewoon waar ik bij stond. En ik was verbaasd wat er gebeurde. Want ik dacht van, komt dit... benen aangroeien. Je staat erbij en je kijkt ernaar en je bent verbaasd wat er gebeurt. Je verkondigt het evangelie en er komt iemand tot geloof. En je denkt van, op grond waarvan kom je nou eigenlijk tot geloof, joh? Ligt dat aan mij? Maar je hebt de Christus in je verkregen die handelt in de geest van het vaderschap. Op die dag, dat was mijn motto, op die dag zul je weten dat ik in de Vader ben. En dat de Vader in mij is. En dat ik in jou ben. De Vader en ik, wij zullen tot je komen. En wij zullen woningen je maken. Nou, die dag die werd een realiteit. Dat manifesteerde zich in mijn leven. En zo het voor mij kan gebeuren als een eenvoudig, simpel mens. Zo kan het voor jou gebeuren als een prachtig mens. Of hoe je ook over jezelf voelt. Maar dat is wat God voor jouw leven doet. Dus hij herstelt dat vaderschap in jouw leven. Het is heel wat anders om tot de Vader. Het is heel wat anders om tot de Vader te komen. Om hem te kennen. En alleen maar door hem gezegend te worden. Doordat je gewoon je tiende geeft aan de gemeente. Zodat je weet dat je financieel gezegend wordt. Dat je gewoon genezen wordt wanneer je mensen voor je laat bidden. En dat je gewoon een sociale groep om je heen hebt. Dan dat je zegt van, maar ik, Vader, ik wil u persoonlijk leren kennen. Ik heb het hart om u als Vader te leren kennen. U in uw heerlijkheid, u in uw woord, u in uw verdriet, u in uw pijn, u in uw, gewoon de dingen die u bezighouden. Maar mijn verlangen is om in uw tegenwoordigheid te verblijven. Kijk, dat is een hele andere dimensie. En als jij alleen maar verlangt om hier gewoon in de gemeente te zijn, om een beetje gezegend te worden, dan vindt de Vader dat ook prima. Hij zegent je wel, zo goed is hij. Maar waar de Vader, waar het hart van de Vader naar uit is, is naar zonen die uitzien gewoon naar het hart van de Vader. Om het hart van de Vader te kennen. Waar ik mee begon, gewoon die goeios, die zegt van, ik dien mijn leven bij de Vader. Om te leren denken zoals de Vader denkt. Om te leren voelen zoals de Vader voelt. Om te leren haten zoals de Vader haat. Om te doen wat de Vader doet, om te werken wat de Vader werkt. Voor dat soort mensen, daar gaat het hart van de Vader heel speciaal naar uit. En voor beide mensen is plaats in de gemeente. En van de ene groep mensen die verlangen om gezegend te zijn, zullen mensen in de gemeente zijn. Maar er moet een hele speciale plek ook zijn voor mensen die verlangen naar het hart van de Vader, om dat te leren kennen. En in zijn tegenwoordigheid te zijn. En te wachten gewoon op wat God doet. Begrijpen jullie wat ik zeg? Want hij verlangt je zo om je heel dicht aan zijn hart te brengen. Zodat je zijn hart kunt leren kennen. Nou, de Vader, gewoon wanneer je zo'n goeias wordt waar ik aan begon. Dan draagt de Vader alles van zichzelf op jou over. En dan word je zelf tot een vader. Je blijft niet alleen maar een kind. Maar je wordt ook zelf tot een vader, mannelijk of vrouwelijk. Je leert het verdriet van God kennen als vader. Maar je leert ook de vreugdes van God kennen als een vader. Je leert ook de kracht van God kennen. Je leert ook de volhardendheid van God kennen. Hij draagt het allemaal, hij legt het gewoon in je. En je wordt zoals hij is. Lees maar na in Jacobus, lees maar na in Johannes. Dat is de bedoeling van die brieven. Dat je wordt zoals hij is. Zo Christus is, zo wij. Nou, met die koorden van eeuwige liefde trekt hij jou. Als je alles zo van jezelf wil opgeven. En zeggen van, hier ben ik om te leven als uw zoon. Dat is wat Jezus deed. Daarin ging Jezus ons voor. Dat is precies wat hij deed. En dat maakte hem zo krachtig als persoon zoals Jezus was. Nou, en zo kunnen wij ook worden. Dat is wat Jezus met ons als gemeente voor heeft. Dus, als jij zo de Heilige Geest van God in je leven ontvangen hebt, dan is dit ook in jouw leven aanwezig. Het is de bedoeling dat je dat ontdekt. Dat je leert te wandelen in het geloof dat je van God hebt verkregen. Dat je een zoon bent. Gewoon, je bent een zoon, omdat hij jouw vader is. Dus we hebben gewoon belangrijke aspecten van het vaderschap van God leren kennen. Gewoon met de bedoeling om ons vrij te zetten in het zoonschap van God. Kom tot deze intimiteit. Zet alles aan de kant in je leven. Om dat vaderschap van God te ontdekken. Het is de Vader door de Heilige Geest die voorziet in al die behoeftes die je hebt in jouw leven. Misschien niet zoals jij verwacht. Maar hij stijgt er ver bovenuit. De liefde van de Vader. Die trekt je met eeuwige koorden. Het zal je niet teleurstellen. Kom. In zijn eeuwige vaderarm. En laat hij je tot een woning zijn. Wees een zoon. Vrouwelijk of mannelijk. In Jezus machtige naam. Ja.